Goedemorgen. Wat fijn om hier te zijn vandaag in jullie midden. We hebben er ontzettend naar uitgezien. Ik ben gisteren met Leonie en de jongens, moet ik zeggen, eergisteren zelfs al gekomen. Jullie hebben mij vaker gezien, geloof ik. Wat een voorrecht is het om elkaar te mogen kennen. Miel en Rietje kennen we bijna 20 jaar. Ik was 19, denk ik, dat ik voor het eerst met broeder Bottomley meeging richting Doorn, om daar in een vergadering binnen te lopen en uw voorganger Miel daar te zien. En vanaf die allereerste dag is er een band gesmeed door de Heer, die nog steeds hechter wordt, kan ik gelukkig zeggen. En ik denk sinds een 10 jaar ongeveer dat ik Jeroen en Patricia ook ken. En dat we elkaar ook hebben opgezocht. En we zijn gisteren samen, Leonie en ik, met de jongens bij Jeroen en Patricia geweest. We ontmoeten elkaar straks ook. En we hebben gezien dat boven alle verbanden die we als mensen kunnen optuigen, er een hele diepe band is die de Heere God ons geeft. En dat is het kennen van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik heb er ontzettend naar uitgezien om vandaag hier te mogen zijn en met u ook thuis te mogen spreken over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Ik wil zo met jullie het woord lezen, de Bijbel open doen in Handelingen, maar mag ik met jullie bidden voordat ik dat doe. Lieve Vader in de hemel, wij willen u ontzettend bedanken voor de genade die u ons geeft, hier vandaag te mogen zijn. Heren, in de gemeente die u aan het bouwen bent, hier in Midden-Limburg in het Leudal. Vader, voor de plaats waar u uw kinderen samenroept, hier en wereldwijd, dat uw ogen uitgaan en dat u weet wie u aanroepen. En dat u kent wiens hart naar u uitgaat en dat het uw verlangen is om uzelf ook aan ons te laten zien. U hebt ons bekendgemaakt met uw liefde en genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En heren, dit leven is te kort en ons leven is te klein om u al te zien in uw volle glorie en majesteit zoals wij u straks zullen zien. En toch is ons gebed niet anders, heren, dan dat wij een ontmoeting met u mogen ervaren, ook als wij samen uw woord lezen en we daarin meer en meer onder de indruk raken van uw grote genade, uw grote liefde. En heren, dat we tot zelfkennis mogen komen, onszelf mogen afleggen en u mogen aandoen. Vader, we prijzen ons zo gelukkig, omdat wij u mogen kennen en u mogen aanroepen. Het is tot uw eer dat wij hier samen zijn. Wij aanbidden u met heel ons hart, zoals we meegezongen hebben in onze harten. En daarom bidden we ook, Heer, als wij uw woord openen, zegent u het aan ons hart en bouw ons geloof. Dat bid ik in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Zullen we lezen? Handelingen. Het is vlak na het Pinksterfeest, in die maanden, jaren nadat God voor het eerst zijn geest heeft uitgestort over ieder die de naam van Jezus Christus aanroept en ze hem ook leren kennen, dat er iets groots gebeurt. Ik lees in vers 26. Een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal van zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover deze tekst die ik met u lees. Ik zit heel even aan mijn headset, zit iets los, klopt dat? Ik weet niet of dat ook opvalt, maar ik zit steeds in mijn ooghoek slingeren. En dan...
Dat hoort niet. Ja, wat doen we daarmee?
Kijk, en dan zie ik het steeds slingeren en dan denk ik, iedereen ziet dat slingeren.
Nee,
en dan denk ik, ja.
Kan het afhalen?
Ja, wacht, ik pak hem.
Hij is al weg.
Ja, hij is nu...
Kijk.
Doe ik het weer? Ja. Nou, twee dingen, broers en zussen. Hier is een man die wordt geroepen door de Heer om naar een eenzame weg te gaan. Een weg die naar Gaza leidt. Dat gebied kennen wij wel. Een beroerd gebied, zou ik zeggen. Een gebied dat aangeroerd wordt, waar veel om te doen is. Al eigenlijk vanaf het allereerste begin. Dan had ooit te horen gekregen van God, dat zal jouw plek zijn. En dan heeft die plek nooit ingenomen. Ik las onlangs de geschiedenis in Richteren nog weer eens, hoe ze naar het noorden van Israël gegaan zijn om een stad in te nemen die God niet had aangewezen, waar een volk woonde dat God niet had aangewezen. Wat is er veel om dat gebied te doen. En daar loopt een eenzame weg naartoe. En er is één man op weg, op die eenzame weg, via Gaza om naar huis te gaan, naar Ethiopië. Maar wat ik hoop en wat ik bid, dat is dat wij, als wij met elkaar de dienst volgen, of als wij straks ons weegs weer gaan naar huis, op welke weg wij ons ook begeven, dat wij net als deze kamerheer kunnen zeggen, wel, Filippus, je was geroepen door de Heer. En je hebt aan mijn zijde gezeten. Je hebt me het evangelie verteld. En je moest dus weten, Filippus, hoe jij de boeken in zult gaan, als een man die het woord van God verkondigde. Stel je voor dat Petrus bij je op bezoek was gekomen, of dat je Paulus aan je zij had gehad, maar dat ze op het moment dat ze gingen, waren gegaan en je gezegd had, maar ik ga mijn weg met blijdschap. Ik ga mijn weg met blijdschap. Dat wij die blijdschap mogen ervaren. Weet u, een groot deel van de blijdschap die wij ervaren de afgelopen dagen is het gaan hier naartoe. Omdat we weten, we gaan broers en zussen ontmoeten. Wij houden van elkaar, Jeroen en Patricia, Miel en Rietje, wij kenden elkaar al. En het is ruim een jaar geleden dat je belde, Miel, we gaan een aantal maanden in waarin het ons niet zal lukken om als gemeente al te faciliteren wat in Drachten kan staan, waar ik 5 jaar geleden naar terug mocht gaan, vanaf het moment dat ik stopte als voorganger te zijn op Texel, op het oude front waar ik opgegroeid ben. En ik hield het niet voor mogelijk. Dat überhaupt, daar kan ik soms niet over uit, de Heer mij kan en wil gebruiken om het evangelie te verkondigen. En dat je bevestigd wordt aan elkaar en Miel je belde. En wat is de band nog bevestigd en gegroeid in het afgelopen jaar. En dan dank ik de Heer notabene dat ondanks corona met heel veel narigheid van dien en alles wat het kapot maakt, ook zoveel kansen biedt voor het Koninkrijk van God. Want het is vaak dwars door de dalen heen en door eenzaamheid heen dat mensen tot de echtheid kunnen komen en we ontdekken met elkaar wat zijn wij toch schathemeltje rijk. En zo hadden we ontzettend veel zin ook om hier naartoe te komen. Jullie gastvrijheid al te genieten in de Lijstert, waar we een paar dagen zitten met elkaar. En dan kom je daar binnen en dan staat daar een huis met alle gemakken. De jongens hebben in de sauna gezeten. En dan denk ik aan dat huis dat de Heer voor ons aan het voorbereiden is. Dan denk ik, Heer, we mogen daar straks komen. En u geniet ervan als wij genieten. En u bent voor ons iets aan het maken. U weet wat voor kleuren we mooi vinden waarschijnlijk. U bent het aan het inrichten. Er zijn veel kamers in dat huis. Maar bovenal, als wij daar straks zullen zijn, wij zijn van elkaar. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus. En samen zullen wij dan kijken naar die ene Heere Jezus Christus. Met blijdschap in ons hart. En dat je een Heer zult ontvangen en ontmoeten die zegt, kijk eens om je heen. Ik ben hier. Ik hou zoveel van je. Mijn hart ging naar jou uit toen ik ook naar deze wereld kwam. En dat we hem mochten leren kennen en ontdekken, Heer, het gaat niet om een sauna, het gaat niet om de luxe, het gaat niet om de gouden straat en al die maaltijden die voor ons zullen worden aangericht, omdat u de tafel dekt voor de ogen van onze vijanden. En dat u zegt, ik hou van je, geniet ervan, maar dat we samen zullen zeggen, Heer, we zijn hier voor u. En hij zegt, en ik ben er voor jou. Het gaat om Jezus Christus. En dat die blijdschap zo ons hart zal vervullen, dat we merken wat een eenheid geeft God ons. En dat heb ik in het afgelopen jaar ook ervaren. Aan de lijve, zou ik bijna zeggen. De blijdschap is nog toegenomen. En dan zijn er accentverschillen, soms heel letterlijk. Misschien hoort u wel dat ik niet uit Limburg kom, maar uit Friesland, als ik straks gesproken heb. Maar sinds Pinksteren is het accentverschil toch weggevallen. De geest heeft onze harten vervuld. Gisteren waren we bij Jeroen en Patricia op bezoek en de kinderen hoorden onze jongens heid roepen. En Jeroen vroeg, weten jullie wel wat heid is? En heid, dat ben ik. Leonie is in Ottersum geboren en heeft daarna nog, nadat ze 6 jaar in Ottersum woonde, 6 jaar in Velden gewoond. Dat is bekender gebied hier, geloof ik, in deze regio. Iets dichterbij dan Drachten in elk geval. Dus bij ons thuis is het niet heid en mem, zoals het dan in Friesland is, maar heid en mama. Leonie spreekt Nederlands en ik probeer Fries te spreken met onze jongens. Heid en mama. En toen dacht ik bij mezelf, wat is dat toch mooi. Een van uw voorgangers woont in Heidhuizen. Zo is het toch, hè? Wie woont nog meer in Heidhuizen? Zijn hier Heidhuizenaren? Nou, reken maar, wij rijden daar straks weer lang. Dan denken wij aan het huis van de vader. Daar wonen jullie met elkaar, Heidhuizen. Wij zijn één in de Heer. En dat huis, daar zijn wij onderweg naartoe. En onderweg mogen wij elkaar bemoedigen met het kennen van de Heer Jezus Christus. En voor, ik ga met jullie naar de tekst, maar wat zijn we de Heer dankbaar dat wij weten. Heer, u bouwt uw kerk hier en in Drachten en over deze hele aarde. En waarin hebben wij persoonlijk, Leonie en ik, in het kennen van jullie als voorgangers, echtparen, u als gemeente, in mogen ontdekken dat wij dan één zijn. Dat heeft niet met vormen te maken. Dat heeft niet met omgeving te maken. Dat heeft niet met accenten te maken. Dat heeft te maken met het feit dat wij ontdekt hebben, hier wordt de Heer Jezus Christus gepredikt. Zijn geest vervult dit huis en we zijn samen onderweg naar het huis van onze Vader. En in dat opzicht wil ik u feliciteren met uw voorgangers ook, die u voorgaan in het onverkort blijven bij het evangelie van Jezus Christus. En daarin is de band gesmeed geworden. En weten we dat het een eeuwige band is, omdat Christus is wie hij is. Met dat werk is hij 6000 jaar geleden begonnen. Met dat werk heeft hij een enorme, de verdiepingsslag gemaakt die geslagen moest worden. 2000 jaar geleden, toen hij zei, ik wil het huis van mijn vader openstellen. Maar er is maar één weg, er is maar één waarheid. En dat ben ik. En hij heeft zijn discipelen erop uitgestuurd om vanuit Jeruzalem de wereld te gaan innemen. Ga naar Jeruzalem, ga naar Judea, ga naar Samaria en ga naar de uitersten van de aarde. En in onze dagen zien we hoe de uitersten van de aarde bereikt beginnen te worden. Misschien bevind je jezelf op dit moment op een eenzame weg of zeg je, ik zit aan het uiterste van mijn kunnen. God is in staat en God is bij machten om je te bereiken en hij ziet je. En je ook nog eens te vervullen van de blijdschap die de Heilige Geest je alleen kan geven. Zodat je vandaag misschien als jij denkt aan de uitersten van de aarde, niet slechts denkt aan Hawaii, wat misschien het verst weg zou zijn hier vandaan, of Nieuw-Zeeland. Maar dat je weet, de uiterste van de aarde, dat zouden mijn buren kunnen zijn. Zodat God ons aanspoort vanuit de liefde van ons hart om de connecties nog te leggen en mensen te gaan uitnodigen. Weet je, dat er een huis is, Miel, je hebt er vorige week over gesproken, het huis van de Vader, waar we met elkaar naar onderweg zijn. En dat je Jezus Christus mag leren kennen. En dat we in onze eigen kwetsbaarheid kunnen delen van wie hij is, wie God voor ons is geweest. En mensen mogen ontdekken, Jezus leeft. En ik mag erbij zijn, ik mag erbij horen. De geest gaat erop uit, het licht straalt vanuit Jeruzalem. Jezus heeft zijn geest uitgestort en hij is bezig om de wereld te vertellen wie hij is. En jij bent een van die getuigen. God heeft ons geroepen. Jezus heeft zo mooi gezegd, ook alles wat de Vader mij zal geven, dat weet hij al. En wat hij aan mij geeft zal ook niet meer geroofd worden uit de hand van de Heer. Dat bemoedigt mij enorm, omdat je natuurlijk om je heen kijkt en weet, Heer, wie kent deze blijdschap nog niet? Wie van mijn broers en zussen in het huis waar ik mag staan, heeft op dit moment niet de feeling en het contact met u, waarin ik hem of haar mag bemoedigen, dat God weet, ik zie ze en ik ken ze. Maar ook dat God weet, al die misschien letterlijk broers en zussen, kinderen van ons, die wij op het hart en op het oog hebben, je mag Jezus nog leren kennen, dat ik weet, de tijd zal door God gegeven worden, dat minimaal ieder waarvan hij zegt, joh, ik weet dat je erbij zult horen, God geeft ons de tijd om ze ook thuis te roepen. En hij moet dat werken, want het is Gods werk als het gebeurt. En dat geeft me zoveel rust dat deze ene man die op weg was, die eenzame weg, misschien in Jeruzalem geweest en misschien wel gedesillusioneerd weer op de terugweg, dat hij denkt, wie ziet me? Ik ben maar alleen. Een opwekking vindt plaats, duizenden mensen komen tot geloof, maar God heeft gezegd, Filippus, wegwezen daar, waar elke predikant misschien wel wil zijn. Nee, Filippus, ik neem jou mee. En je gaat naar de plaats die ik je stuur om die ene, die ik al lang ken, al voor de grondlegging van de wereld, maar waar het momentum voor nodig was, namelijk de geest moest gekomen zijn dat het nu het moment is dat jij er naartoe gaat. En dat je hem gaat vertellen, Jezus leeft. Hem heb je nodig, hem mag je leren kennen. Dat mag een bemoediging zijn als je bidt voor geliefden. Dat God ze kent en dat God ze ziet en dat jij misschien wel weer die Filippus mag zijn. Die de Heer erop uitstuurt om te zeggen, mag ik met jou spreken over je leven? Mag ik je bemoedigen? Mag ik je vertellen wie de Heer Jezus Christus is? Dat is wat er gebeurt. Filippus maakt opwekking mee. Stefanus is gestenigd. Het evangelie, dat moet wat de overheden en de machten betreft de kop ingedrukt worden. Maar wat Satan nooit lijkt te snappen, is dat hoe feller zijn tegenstand is, hoe groter de duisternis zou zijn die hij op de gemeente van Jezus Christus zou werpen, hoe sterker het evangelie soms aan het licht kan komen. En het is door de verdrukking die over de kerk in Jeruzalem begint te komen, dat de mensen verspreid gaan worden over de wereld en overal waar ze komen, ze zich niet verstoppen en zeggen, hoed je maar als je Jezus Christus kent, maar ze zeggen, nee, wij hebben ons leven al ingeleverd toen wij Jezus Christus leerden kennen. Toen wij ondergingen in dat water, wij zijn al gestorven. We kunnen hier niet meer omheen. Heer Jezus, u ging ons voor dwars door de dood. Wij gaan achter u aan en als het moet, dan moet het. Maar wij volgen u in alle opzichten. En ze beginnen te getuigen. En mensen komen tot geloof. Duizenden mensen komen tot geloof. Het evangelie is aangelegd. De wereld is aangelegd op het evangelie. Dat is zo mooi. God heeft de tuin al bereid om de mens daar te laten wonen. Zo heeft God de wereld voorbereid. Geen mens kan zonder Jezus. Als wij getuigen, reken maar dat er iets gebeurt. En dan wordt Filippus daaruit gehaald om die man die in Jeruzalem is geweest te ontmoeten. En dat is een man met een verhaal. Lucas heeft dit verhaal geschreven. En hij doet nauwkeurig verslag. Lucas is een historicus. Lucas is een wetenschapper. Lucas is een arts. En dat word je niet zomaar. De gebroeders Grimm, die een serie sprookjes hebben geschreven, zijn met de boeken die ze geschreven hebben bij de bibliotheek op de plank gekomen tussen de sprookjes. Dat kan een arts, dat kan een wetenschapper, iemand die zegt, ik moet beargumenteren waarom ik opschrijf wat ik schrijf, wil ik niet op dezelfde plank terechtkomen, zal hij zijn bronnen moeten nagaan. En tot in detail heeft deze Lucas ook steeds geschreven, ik ben mijn bronnen nagegaan. Je kunt de ooggetuigen nog opzoeken. Theophilus, vriend van God betekent dat, die de bekostiging van dit boek voor zijn rekening heeft genomen. Het was hartstikke duur in die dagen om een boek te schrijven. Ga maar na. En dan zie je dat Lucas, waar hij schrijft, naam, toenaam, hobby's, grootmoeders, schoonouders opschrijft, om maar aan te geven, dit waren ze hoor. Maar hier ontmoeten wij iemand waarvan je ziet, met alles wat Lucas heeft geschreven, en ik ga er zo naar kijken, we zien zijn naam niet. En ik heb het thema voor vandaag ook maar genoemd, hij kent mijn naam. Ik geloof ook dat deze broer in de Heer, wiens naam wij straks zullen kennen, als we hem zien in de eeuwigheid, dat hij teruggaat naar Ethiopië en dat het belangrijkste dat wij vandaag horen is, het gaat niet om zijn naam, het gaat erom dat hij die blijdschap die hij heeft ontvangen over het kennen van de naam van Jezus heeft ontdekt. Maar eerst moest hij zelf gezien worden. Deze kamerling. Het Griekse woord wat hier staat is eunug. Een man met een historie. Een man met een, verwacht ik, diepe identiteitscrisis. Het lieve van de Heer Jezus is ook, we leren hem kennen, maar hij begint toch zo vaak dat hij eerst onze naam noemt. Maria, Petrus, Jacobus, Johannes, volg mij. Hij kent je. Hij heeft deze man geroepen. Hij kent hem bij zijn naam. Maar deze man is zonder naam gebleven als het aan Lucas ligt. Als ik hierover nadenk, dan denk ik, wat is het voor ons mensen ontzettend belangrijk dat wij gekend zijn. Daar zijn wij ook zelf op gemaakt. Om gekend te worden en om te kennen. Ultiem om God te kennen, om met hem te wandelen, om met hem te zijn. Daarom schiep God hemel en aarde om te delen. God houdt het niet voor zichzelf wie hij is, ik ben. En wie hij is, is ik deel. Ik wil zo graag mijn liefde en mijn genade bekendmaken. Wandelen met de mens, optrekken met God. Eén zijn in hem. Dat is onze identiteit. Maar die identiteit, die ging verloren. Toen de mens wilde zeggen, nee, ik ben. Ik wil op de troon van God zitten. En ik wil die prachtige schepping die hij heeft gemaakt met al die luxe en met al dat moois waarvan hij gezegd heeft, geniet ervan. Maar één ding, die boom is van mij. Ik vertrouw je, wil je daarvan afblijven? Want als je ervan eet, zul je sterven. Maar wat zei Satan? Nee, jij zult zijn. Jij wordt God. Je zult als God zijn. Dat de mens, en wat plukken we daar de vruchten van, dat ik vaak zeg, oh heren, als ik het laatste woord maar heb. Als ik maar krijg wat ik wil hebben. En de mens greep het. En we gingen onze weg en het werd afgebroken. En in het weggaan van de Heer raakten we onze identiteit kwijt. En al 6000 jaar zoeken mensen, wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? En daar staat de Heer en die zegt, ik ben. Ik ben. Weet je, jouw naam, die heb je gekregen. Daar schuilt iets van jouw identiteit in. Ik ontmoette David net, David Hollander. Hij gaat ons voor vanochtend en David, je zei even Volkert tegen mij. Ik vond het zo grappig. Ik mocht het noemen, ik heb het even overlegd. Omdat jaren dat ik in Zoetermeer werkte en wij in Den Haag woonden, dat was nadat Leonie ik 17 jaar geleden trouwde, zijn we vrij vlot daarna richting Den Haag verhuisd. Daar hebben we ook 5 jaar gewoond. En in Den Haag kerkten wij in een kerk in Zoetermeer en daar zat een Volkert Semplonius in de kerk. Die was 30 jaar eerder uit Friesland richting Zoetermeer gegaan. En ik werd de jaren dat ik in Zoetermeer werkte, Stefast Volkert genoemd. En dat is een voornaam, dus ook heel logisch dat mensen mij Volkert zouden noemen. Maar ik heet Jacob. Jacob Volkert. En ik vond het zo bemoedigend dat na 5 jaar daar geweest te zijn, Volkert Semplonius bij me kwam. En wij vertrokken weer richting Texel, maar hij zei, Jacob, de mensen noemen mij steeds vaker Jacob. En toen zei ik, maar hij kent mijn naam. Hij weet wie we zijn. Onze Aaron, ging daar naar de crèche. En dan verscheen op het scherm, elke zondag, Aaron zit nu naast Ian. Fijn Aaron, dat hoeft nu niet meer. Je houdt je nu stil. Maar toen hield je je nog niet stil tijdens mijn spreken. Dan lag je soms te huilen in de crèche. En dan stond daar 131 op het scherm. Dat is toch wat. Onze Aaron is nummer 131. Nou, er waren meer Aaronen in de kerk. En het was een wat grotere gemeente, dus dan ging dat zo. Dan had je een nummertje. Maar het was gelukkig niet zo dat als Aaron 's nachts, werd hij ook wel eens wakker, in bed lag, dat ik leefde, ja, jij nummer 131 even halen. We hebben een naam gekregen, hè? We moeten gezien worden. We hebben allemaal wel een BSN-nummer, een 9-cijferig nummer. En wat gebeurt er toch veel in deze wereld, dat je verkleind wordt tot een nummertje. Dus ik denk aan die hele toeslagenaffaire. Misschien heb je het van dichtbij wel meegemaakt. Verschrikkelijk. Dat mensen worden weggecijferd, letterlijk. En dat je een nummer bent geworden. Zo gebeurt het niet bij de Heer. Laten we naar deze man kijken. Hij stond op, staat er, Filippus. Omdat de Heer hem zegt, ga naar de weg die richting Gaza gaat, die eenzame weg. Hij stond op, vers 27, en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en die gekomen was in Jeruzalem om te aanbidden. Nou, wie is dit? Hij komt uit Ethiopië. Er staat, het is een kamerheer, een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde. Dit is een man van statuur. Dit is een man met een identiteit van heb ik jou daar. Wij weten niet hoe die heet, maar in Ethiopië kenden ze hem. Weet u nog dat wij Jeroen Dijsselbloem de wereld in lieten gaan en namens Europa en namens ons woord lieten voeren over hoe het moet komen met de economie en met de centjes? Ik weet het fijne er niet meer helemaal van, maar dit was hem. Onze Jeroen Dijsselbloem. Hier heb je hem. Hij komt uit Ethiopië. Een schatrijk land. Weet u nog, ooit kwam er een koningin uit Ethiopië. Om een koning in al zijn wijsheid, maar die op dat moment al veel te veel paarden en vrouwen zich begon toe te eigenen. En de macht uiteindelijk zou zoeken bij zichzelf. Zij kwam om de God van Abraham, Isaac en Jacob te ontmoeten. En ze is geweest. En ze heeft gezien met wat voor wijsheid God, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, daar aan het werk was. En ik kan me zo voorstellen dat ze het getuigenis heeft meegenomen. En dan komt daar iemand waarvan wij zeggen, die heeft naam. Die heeft identiteit, die heeft het gemaakt. Hoger dan Jeroen Dijsselbloem kun je het niet schoppen in deze wereld. Je hebt alles wat je hartje begeert. Weet u, lieve broers en zussen, ik weet niet of u van Eerstermar heeft gehoord. Dat ligt ook vlak bij ons. Dat is een dorp waar jaren geleden, ik denk een jaar of 3, 4, niet heel lang, een prijs viel. Waar, ik meen, zo'n 50, 60 miljoen euro werd uitgedeeld. Verdeeld over al die huizen. En denk je, de mensen, ze zijn binnengelopen. Ze hebben het. En nu hoor ik soms de verhalen hoe mensen het niet meer zien zitten. Hoe ze met hun ziel letterlijk onder de arm lopen en het leven niet meer zien zitten. Zij die de hoogste prijzen hebben gewonnen. Omdat je merkt, je kunt het naar de mens gesproken en maatschappelijk gesproken, naar je portemonnee gesproken, zo ver gebracht hebben. Maar er zit geen identiteit onder. Hij is een Ethiopiër. Hij is een machtig heer. Hij mag werken bij de koningin van Ethiopië, de moeder van de koning. En hij beheert heel haar schatkist. En iedereen zegt, joh, waar jij het tot hebt geschopt, zover als jij bent gekomen, zover zal ik het nooit brengen. Maar ze kennen hem niet. Ze weten niet wie het is. Want het is een kamerheer. En ik zei al, het Griekse woord wat hier staat is het woordje eunuch. En een eunuch is een gecastreerde man. Zijn mannelijkheid is hem afgenomen. En wat ik las in de studieboeken hierover was dat het de gewoonte was in deze regionen, waar soms kinderen werden geboren in een gezin waarvan ouders zeiden, we gaan het niet trekken. De opvoeding van dit kind erbij, nog een mond te voeden. Dat ze de kinderen brachten naar de stad. En dat daar degene waarvan ze zagen, hé, dit wordt een gymnasiumklantje. Dit wordt een promovendus. Deze gaat het verschoppen in de wereld. Om ze eruit te pikken en te zeggen, ga mee naar het hof en je krijgt daar de opleiding. En we gaan je voorbereiden om een ambtenaar te worden. We gaan je voorbereiden om dit land tot hogere bestemming te brengen. Omdat we de meest qualified, de beste mensen eruit willen lichten. En wat er dan gebeurde met zo'n jochie van 10, 11, 12 jaar oud. En met zijn mannelijkheid weggenomen, hij werd gecastreerd. Hij zag zijn ouders niet weer. En hij moest opgroeien en leren en studeren. En allemaal om te voorkomen dat op het moment dat hij de volwassenheid bereikt zou hebben. En hij dienst moest doen in de kamer van de koningin. Hij zich niet aan de koningin zou kunnen vergrijpen. Zou willen vergrijpen. Zijn identiteit werd hem afgenomen. Dan komt deze jongen die dit heeft meegemaakt, om afscheid te moeten nemen van je ouders die vertrekken. Om een vernedering mee te maken. Om je mannelijkheid en alles wat jou de gelegenheid zou geven om te zeggen, ik mag een vrouw ontmoeten. Ik mag kinderen ontvangen. Ik mag een gezin ontvangen. Ik mag mijn rijkdom gaan zoeken in het hebben van relatie. In plaats van de religie van het vele en de naam die de wereld me wil geven. Het is bij hem weggeroofd. En hij is meegevoerd. En hij is opgevoed en hij is opgeleid en hij heeft gedaan wat de mensen van hem verwachten. Hij is meegegaan in deze religie. Maar hij is naar Jeruzalem gekomen omdat hij weet, dit is het leven niet. Ik moet naar die God van Abraham, Isaac en Jacob zoeken. En het is zo fantastisch rijk dat Jezus al had gezegd, wie zoekt zal vinden. En dan gaat het over hem. Dan gaat het niet over rijkdom. En al dit andere zal u bovendien geschonken worden. Al dat andere kan je op een gegeven moment gestolen worden. Als je Jezus hebt leren kennen. Weet je, het is allemaal extra. Maar het gaat om u. Zoek eerst mijn koninkrijk, zei Jezus. En hij is naar Jeruzalem gegaan en dan stond daar in die dagen nog tot 70 na Christus toen het gebouw vernietigd werd. Maar het huis van Christus gebouwd ging worden en we zitten er vandaag. Komt deze man in die stad en dan staat daar dat huis. En hij is daar geweest. Hij heeft het geprobeerd. Hij was een gesneden man. Onrein. Hij was een niet-Jood. Onrein. En dan krijg je bordjes voor heidenen, verboden toegang op straffen des doods. En dat hij daar geweest is en gedacht heeft, hoe kan ik binnenkomen? Bij deze heilige, bij deze soevereine, bij deze almachtige God. Ik, een man zonder identiteit. Hij heeft het geld en heeft geïnvesteerd. Hij heeft een rol gekocht. Ik weet niet hoeveel bijbels u tegenwoordig bij u hebt, maar ik heb alleen al op mijn telefoontje in de auto ligt die 30 versies. Deze jongen koopt één rol, een Jesaja-rol. Daar zit je niet zo op in zo'n rijwagen. Als je naar huis gaat, hij heeft niet kunnen wachten tot thuis. Je hebt echt een tafel nodig, hoor, wil je een beetje normaal in zo'n rol kunnen lezen. Maar hij zit in zijn rijtuig, zit hij te lezen uit de profeet Jesaja. En Filippus, die wordt er naartoe gestuurd en die hoort hem lezen. Lieve broers en zussen, ken jij mensen die op een eenzame weg zijn? Sta je open voor de stem van de Heer die zegt, wil je er naartoe gaan? En wil je luisteren? Wil je luisteren? Wil je horen wat er in het hart en in het leven van deze persoon omgaat? Ik vind het zo wonderlijk dat dan deze man het woord van God aan het lezen is. Dit las hij. Jesaja 53. Vers 32 staat hier. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal van zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat is wat hij las. En Filippus had hem die levensbelangrijke vraag gesteld. Weet je wel wat je leest? Weet je wel waar de profeet het over heeft als hij dit schrijft? En hij zegt, hoe moet dat? Als niemand het me uitlegt. Ben je bereid om te getuigen? Ben je bereid om mensen te vertellen, het leven is van God? Het leven is van Jezus en ik mag je vertellen wie hij is vanuit het getuigenis van mijn eigen hart. Maar ook vanuit mijn kennen van Gods woord. En dan vind ik het bijna een knipoog van de Heer dat deze tekst die zo toegesneden lijkt op de Heer Jezus, dat God die gebruikt in het leven van deze eunuch om Filippus de gelegenheid te geven te zeggen, ik mag je vertellen wie Jezus Christus is. Als je het Oude Testament leest, maar als je heel de Bijbel leest, is de grote uitdaging voor elke spreker, elke keer weer, om te ontdekken hoe mag ik de Heer Jezus vanuit dit tekstgedeelte naar voren brengen. Christ-centered preaching noemen ze dat. Nou, ik denk dat Filippus dankbaar is dat hij deze tekst als eerste kreeg om te ontdekken hoe mag ik aan Christ-centered preaching doen. Die kamerling die zit daar en die leest over iemand waarvan er staat dat hij als een schaap naar de slachting is geleid. Als een lam dat stemmeloos is bij zijn scheerder, dat hij zijn mond niet heeft opengedaan. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Hij werd vernederd, hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen vertellen? Wie zal van zijn afkomst verhalen? Deze man heeft dat gelezen en die heeft in de spiegel gekeken. Zo zie ik het voor me. Dit ben ik. Dit ben ik. Ik ben als jochie, als een lammetje, bij mijn ouders weggehaald. Ik ben vernederd. Mij is geen recht gedaan. En wie zal ooit van mij vertellen? Want ik ga geen kinderen krijgen. Alle kans op geluk. Alle kans op leven. Alle kans op zijn. Het is weggeroofd. Anderen hebben dat besloten. En ze dachten dat ik iets was. Maar wie ben ik nou helemaal? Dit ben ik. Dit gaat over mij. Ik moet die man kennen. Ik moet weten wie dit is. En dat dan. Filippus komt en uitgaande van dit tekstgedeelte predikte hij hem de Christus. Jezus, dat is hem. Lieve broers en zussen, Jezus weet exact op welke weg jij je bevindt. Hoe onbegrepen jij je voelt, wat jou is aangedaan. En hij zegt, ik heb de prijs voor je leven betaald. Ik ben daarin gekomen en ik kan tot in detail voelen wat jij voelt. Hij is op alle mogelijke manieren verzocht geworden. Hem is het grootste onrecht aangedaan. We lezen op dit moment met de jongens Jesaja 40 tot het slot. Vanaf dat tweede gedeelte begint Jesaja het volk van Israël en Juda weer te bemoedigen. Er komt een einde aan de ballingschap. En dan hebben we net met elkaar gelezen hoe daar al de Heer Jezus over zichzelf ook getuigt profetisch. Dat hij zijn gezicht niet uit de plooi zou laten vallen. Hij zou zijn andere wang toekeren. Hij is gekomen om de liefde van God bekend te maken. Maar hij geeft zijn leven omdat hij weet, ik wil een wereld verlossen. Ik wil iedereen verlossen die mij wil kennen. Die zal zeggen, ik moet God weer leren kennen. Ik moet weer stoppen om te leven voor de verwachtingen die ik zelf had of voor anderen. Ik wil thuiskomen. Jezus kwam en hij gaf zijn leven. En daarom kan deze kamerling, deze eunuch, horen, ik ben niet alleen. Niet lang geleden was er hier in Israël iemand die naar de wereld kwam die de Zoon van God blijkt te zijn. Die voor mij een man is geworden waarvan iedereen zegt, we horen niet meer van hem. We zullen hem uit de boeken schrappen. De hoge priester, als het aan hem had gelegen, was de naam van Jezus vergeten geworden. Maar wie heeft het vandaag nog over de hoge priester? Het gaat om Jezus en hij leeft. Uitgaande van dit schriftgedeelte predikte hij hem de Christus. Daar vindt hij zijn identiteit. Hij gaat met Jezus naar huis. Die is in zijn hart komen wonen en daarom weet hij, ik ga naar Ethiopië. En weet u, Ethiopië, daarvan las ik dat Homerus, kent u die? Die filosoof en wijsgeer uit Griekenland zei, Ethiopië, dat is het uiterste van de aarde. Daar wonen de mensen die het verst weg wonen. Honduras kenden ze nog niet, Patricia, denk ik. Maar verder dan Ethiopië konden ze zich niet voorstellen. Eschaton Andron stond er. Eschatoi Andros. De laatste mensen wonen in Ethiopië. Hoe wonderlijk is het niet dat de Heer de uitersten van de aarde naar Jeruzalem haalt? En dat hij zegt, ze zullen Jezus Christus leren kennen. Deze man leert Jezus kennen. En dan gebeurden er nog een paar wonderlijke dingen. Terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Heeft zijn leven gegeven, een nieuwe identiteit gekregen in Jezus Christus. Dat is wat wij met onze doop uitdrukten toen we ondergingen in het water. Ik sterf en ik sta op in Jezus Christus. Ik ben al gestorven en daarom kan ik getuigen. Filippus zei, als je met heel je hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hoe ontmoedigd je ook bent misschien vandaag, laat je bemoedigd zijn door die ene wetenschap. Dit is wat nodig is in je eigen hart. Ik vertrouw u, Heer. Dat is wat geloven zegt. Ik vertrouw u. Als u zegt spring maar, dan spring ik. Want u hebt uw leven gegeven. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen hij hem gedoopt had, nam de geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Dit is een blijdschap die hemels is. Dit is niet een blijdschap over een weekend weg, of een heerlijke maaltijd, of één moment. Dit is een eeuwige blijdschap. Paulus zegt er iets over in Romeinen hoofdstuk 14. Die komt niet op het scherm, maar ik lees een paar versen met jullie. Vers 17, Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij mensen. Als wij een blijdschap in ons hart hebben omdat wij de Heer Jezus kennen, dan zijn we ervan overtuigd, Heer, we gaan ten hemel in. De eeuwigheid hebt u voor ons weggelegd en we zullen u zien zoals u bent. Ik heb een blijdschap in mijn hart waarvan hier staat dat die wel behagelijk is voor God. God geniet als wij genieten van hem. Als wij hem eren. Daarvoor zijn wij geschapen. En we ontdekken ook met elkaar straks weer als wij het volle borst zingen en onze handen in de lucht en we zeggen, halleluja, u bent Heer. Dat is de plek waar wij horen. Zijn eer is onze blijdschap. Dat is wel behagelijk voor God. Dat is die echte blijdschap. Yes, ik leef vandaag. En als dat gebeurt, dan komt er achting bij mensen. Want de mensen zullen aan ons zien. Wij staan niet bekend om onze regels. Of om wat wij wel of niet zouden mogen. Of om het feit dat er de naam kerk boven ons gebouw staat. De mensen die zullen aan ons zien. Iemand heeft bezit van hun genomen. En een blijdschap aan ze gegeven die wij niet kennen. We komen in de achting bij mensen, zoals dat in de eerste gemeente gebeurde. God voegde dagelijks toe aan de kring van mensen die behouden wilden worden. Lieve broers en zussen, we komen straks weer samen. Vol geloof strekken we ons daarnaar uit. We organiseren wat we kunnen. Maar God geeft jullie aan elkaar om een lichtend licht en een zoutend zout hier in de omgeving en in Midden-Limburg en voor wie het wil weten in Nederland en in de hele wereld te zijn. Omdat God hier is. En de achting kan toenemen als de blijdschap over Jezus in ons hart meer wordt. Die kan altijd meer worden, want die is altijd groter dan we ons kunnen voorstellen. Ik wil met jullie nog naar Jesaja hoofdstuk 56 gaan. Ik neem jullie mee nog in één gedachte. Deze eunuch, deze man die gesneden was en een nieuwe identiteit ontving, die ging zijn weg met blijdschap. Nou, dan heb je één ding te doen. Geen oortjes in en luisteren naar wat het nieuws me vandaag te brengen heeft. Verder lezen. Verder lezen. En dan kom je, als je in Jesaja bent, vanzelfsprekend, langs de hoofdstukken, 53, daar was hij, 54, 55, daar sluit iets af. De genade is bekend geworden. Er begint weer een nieuw gedeelte in Jesaja. Vanaf Jesaja 56 begint Jesaja te beschrijven dat die blijdschap en die vrede die wij kennen, omdat onze zonden vergeven zijn, ook nog eens de wereld in zal gaan. En dan lees ik met jullie vers 1 van Jesaja 56. Zo zegt de Heere, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt. En die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heer gevoegd heeft niet zeggen. De Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En laat de ontmande, hier staat laat de eunuch, niet zeggen. Zie. Ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Daar kan ik nu niet intensief over spreken, deze drie zinnen. Die mijn sabbatten in acht nemen, die verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Maar laat het me in één naam samenvatten. Jezus. Die zich vasthoudt aan Jezus. Hij is onze rust. Hij is onze Shabbat. Hij is ons verbond. Hij is met ons het eeuwig leven aangegaan. Wie vasthoudt aan de naam van de Heer Jezus Christus, mag ik het zo zeggen, tegen hen zegt God, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heer voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Zie je dit laatste? Wij worden bijeengebracht tot hem. Rond Jezus komen we samen. In één groot huis straks. En nu hier, geestelijk, allang. Wij komen samen tot hem en God zegt, ik zal er nog meer samenbrengen. De tijd waarin wij leven, in afwachting van de opname van de gemeente van Jezus Christus, wordt de tijd van de genade wel genoemd. Dit is de tijd om erop uit te gaan en de eenzame thuis te roepen en te zeggen, ik mag je bekendmaken wie Jezus Christus is. En vol verwachting te zien, Heer, als ik de vrijmoedigheid heb om uit te delen wat u mij gegeven hebt, werkt u dan in het hart van die ander. Want ik kan die ander echt niet over de streep trekken en het zou niet goed zijn ook, want het zou mensenwerk worden. God bouwt zijn huis. Maar als het gebeurt, is hij het ook die zegt, ik zal nog meer bijeenbrengen tot hem, tot Jezus. We komen thuis bij hem. Vers 5 van Jesaja 56. Mogen we die nog één keer zien? Lukt dat? Ja, prachtig. Dankjewel. Ziet u vers 5, halverwege? Die eunuch die dat doet, die zegt, ik ben maar een dorre boom. Ik heb geen kinderen. Bij wie hoor ik? Waar vind ik mijn identiteit? Laat hij dat niet langer zeggen, zegt de Heer. Want, zegt de Heer, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats... Ik denk dat er een zinnetje weggevallen is. Kijk. Een plaats en een naam geven. Ja, het woordje naam is denk ik weggevallen hier. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Misschien kent u deze tekst wel aan de hand van een naam van een museum dat in Israël staat. Een Holocaustmuseum, Yad Vashem. Ze hebben het hierop gebaseerd. Ik zal hun een gedenkteken, een Yad is een hand, iets wat je letterlijk vastlegt. Ik geef hun een vast gedenkteken in mijn muur. En ik zal ze een naam geven, Yad Vashem. Weet u het, 80 jaar geleden, al die mensen die tot nummers gereduceerd werden. God kent ze door en door. Al die mensen die zich een nummer voelen, God kent ze door en door. Hij zegt, ieder wiens hart naar mij uitgaat, die zal ik toevoegen aan mijn huis. En ik zal je meer geven dan zoon en dochters. Ik zal je meer geven dan een positie die welke minister van welke financiën dan ook ooit maar zal hebben op deze wereld. Ik geef je een naam en een gedenkteken in mijn huis. Ach, lieve broers en zussen, ik wil hier wel de rest van de week met jullie over spreken. Maar dat is ons voorland. Wij gaan naar dat huis toe en daar zal de Heer zeggen, ik ken jou. Ik ken je. Je bent van mij. En we gaan elkaar zien, tot in alle eeuwigheid en alle afstanden, zelfs fysiek vallen weg, in één groot huis. Waar het zal draaien om die naam van de Heer die onze naam kent en we zullen hem aanbidden tot in alle eeuwigheid. Dat is ons voorland. En soms denk ik, Heer, kan me niet snel genoeg gaan. Haal ons op, Heer. Maar tegelijk weet ik ook, Heer, u hebt veel geduld en leer mij uw geduld en wacht nog even. Want ik wil nog uitdelen wie u nog mogen leren kennen. Zodat nog velen worden toegevoegd aan die naam die onze Heer Jezus Christus is. Dat wilde ik vandaag met jullie delen. Bedankt. Amen.